Het is lang geleden, nee. En ik ging eigenlijk al een paar weken vroeger geweest zijn, nee. Maar het was mijn fout, ik had een dubbele boeking gedaan. Nee. ik wil graag met jullie naar een tekst gaan in. Oh ja, dat was aan, dat is naar Jeremia. Jeremia was de queen daar. Jeremia hoofdstuk 32. Terwijl jullie aan het bladeren zijn, oké, ondertussen heb ik afscheid genomen van de gevangenis van Ypres. Gewoon omdat ze twee jaar sluit iets aan dat vervolgingswerk doen. En ik ga naar Oude naar. Ja. Dus maar vrijdag had ik nog, waren er al vier gedetineerd. Dus de andere rest was al weg. Maar twee ervan zijn broers van mij geworden, van die vier. Dus ze zeiden ook, wat kom je nog doen, van Jerry van vier? Maar ik zei, ik ga het na bezoeken. het was eigenlijk wel een moeilijk afscheid. Dus als je weet dat die mensen niet alleen de Heer hebben aanvaard, maar dat dan nu ook een broer zijn geworden. Ik zei dat ook, ik heb wel een speciale band gekregen met jullie. En ze zeggen ja, maar wij ook met u. Dus als je verder ook wel bent, ook voor die mensen. Ik ga naar Brugge. En onder andere Steven is zo'n prachtige getuigenis geworden ook. Men spreekt over in de wandelgangen ook. Dus ook Matthias is echt tot geloof gekomen. Het is plezant om bijbelstudie te doen met hem. Dus als je. Ik stuur nu aan dan die wedstrijd op, als je verder wil bidden ook, dat is zo bijzonder ook voor die mensen, dat ze eigenlijk een nieuw leven gekregen hebben. Ik heb een paar keer gezongen ook, zij hebben ook een nieuw leven. Goed, Jeremia hoofdstuk 32. Eigenlijk misschien een klein beetje situeren. Koning van Babel, dus Nebukadnezar, staat op het punt om Jeruzalem in te nemen. Dus Jeremia moet weer iets heel eigenaardigs doen. Net voordat de overname is van Jeruzalem, dat gaan we eventjes lezen. Hoofdstuk 32 vanaf vers 1. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam in het tiende jaar van Sedekia, de koning van Juda, dit jaar was het achttiende jaar van Nebukadnezar. Toen lag het leger van de koning van Babel om Jeruzalem en de profeet Jeremia was opgesloten in de gevangenhof, die aan het paleis van de koning van Juda verbonden was, waar Zedekia, de koning van Juda, hem opgesloten had onder de beschuldiging. Waarom profiteert hij, zo zegt de Heere, zie ik geef deze stad in de macht van de koning van Babel, zodat hij haar innemen zal. En Zedekia, de koning van Juda, zal aan de macht der Chaldeeën niet ontkomen, maar hij zal zeker in de macht van de koning van Babel worden overgeleverd. Hij zal van mond tot mond met hem spreken en van aanzicht tot aanzicht hem zien. Die zal Zedekia naar Babel voeren en daar zal hij blijven totdat ik naar hem omzie, luidt het woord des Heeren, wanneer hij tegen de Chaldeeën strijdt, zal hij niet voorspoedig zijn. Jeremia dan zeide, het woord des Heeren kwam tot mij, zie, Hanamel, de zoon van uw oom Salom, komt tot u met het voorstel, koopt hij mijn akker die in Anatot ligt, want hij hebt het recht van lossing tot de koop. En Hanamel, de zoon van mijn oom, kwam naar het woord des Heeren tot mij in de gevangenhof en zei tot mij, koop toch mijn akker die in Anatot in het gebied van Benjamin ligt, want je hebt het recht van bezit en hebt de lossing, koopt hij hem. Toen wist ik dat dit het woord des Heeren was. Dus kocht ik van Hanamel, de zoon van mijn oom, de akker die in Anatot ligt, en ik wilde hem het geld, 17 zilveren sikkel, afwegen. Dus schreef ik een koopbrief, zette mijn zegel erop, liet die door de duiven bekrachtigen en woog het geld op een weegschaal af. Daarna nam ik de koopbrief, zowel die verzegeld was naar het voorschrift en de wettelijke bepalingen, als de open brief en gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Machsea, in tegenwoordigheid van Hanamel, de zoon van mijn oom, de getuigen die de koopbrief ondertekend hadden en al de Judeërs die zich in de gevangenhof bevonden. Toen gaf ik Baruch in hun tegenwoordigheid deze opdracht. Zo zegt de Heere der Heerscharen, De God van Israël, neem deze brieven, deze koopbrief, zowel de verzegelde als deze open brief, en leg ze in een aarden vat, opdat ze lange tijd bewaard blijven. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, dan zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Tja, een heel bijzondere, een heel bijzondere zaak. Hè. Dus we zien hier dat Jeremia, zoals vele keren ook, een rare boodschap moest brengen. Hè. Er staat ook, we hebben het gezien in het begin, dat hij opgesloten was door de koning van Zedeka, de koning van Juda. Omdat hij gezegd had van kijk, ja, maar de koning van Babel zal Jeruzalem innemen. Hè. En dus uiteindelijk, Jeremia heeft 7 koningen van Juda meegemaakt. Dus hij was ongeveer 50 jaar profeet en hij had dus geen gemakkelijke opdracht. Hè. Terwijl dat wij een goede, een prachtige boodschap hebben, hè, moest hij altijd zo'n beetje een negatieve boodschap geven. Dus dat was niet simpel. Hè. En dus tot 3 maal toe wordt hij in de gevangenis geworpen, hij wordt geslagen, mishandeld, op een bepaald moment wordt hij zelfs gedurende enkele dagen en nachten in een put met water tot aan zijn knie geworpen, dus hij heeft eigenlijk wel heel wat meegemaakt. En nu moest hij weer zo'n rare opdracht. Langs de ene kant stond dus de koning van Babel aan de deur van Jeruzalem om het in te nemen. Langs de andere kant moest hij dus nog volgens de wet van lossing, moest hij nog een stuk grond lossen, kopen. Het is een beetje, moet u je voorstellen, zoals nu in Oekraïne gebeurt, dat je daar voor het moment in Kiev aan het onderhandelen bent om een huis te kopen, bijvoorbeeld. Hè. We zouden zeggen, wacht ermee, je zit zot voor het moment om dat te doen. Hè. Wel, Jeremia deed dat waarom? Omdat hij duidelijk wist dat het een opdracht van God was. Hè. En hij moest dus een stuk grond kopen. Nu, wat hij doet, hier is dus echt een geloofsdaad. En ik denk, wij moeten dus ook handelen in geloof. We hebben het een paar keer gezien ook. Hè. En wij hebben zo'n prachtige boodschap. Hè. Dus beste mensen, waarom zullen we hem nog voor onszelf houden? Hè? We hebben niet te spreken over, er staat de president van Rusland staat aan onze voordeur om België in te nemen. Ja, dat kan nog komen. Hè. Maar we hebben een veel prachtige boodschap, namelijk dat onze Heer niet alleen aan het kruis gegaan is voor ons, hij is opgestaan. En wij hebben een leven voor hem. Hè. We hebben dat net ook gezongen, hè. Wij leven door hem. Hè. Maar ik zou er iets aan willen aan toevoegen, wij kunnen ook leven voor hem. Hè. En dat is wat dat Paulus ook zegt, hè. Leven is mij niet alleen. Het sterren is niet alleen gewin, maar ook het leven is mij Christus, zegt hij. Hè. En ik denk dat dat zo belangrijk is, de tijd dat we hier nog zijn, dat we voor hem gaan leven. Goed, deze tekst doet mij denken aan iets wat ik meegemaakt heb. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar dat is een karper de nuit. Hè? Een nachtkarper. En die nachtkarper is heel speciaal, want dat was in de streek van de Lot. Dus in mijn caravantje, dus van mijn vrouw en ik tenminste, zit mijn vestief. En het is maar enkel in de grote vakantie, als we dan een keer naar het zuiden of zoiets gaan, dat ik mijn vislief eruit haal, dat ik ga vissen. En dus nu waren we aan de Lot, streek van de Lot. Hey. En ik haal daar mijn vislief uit en ik dacht, ik had al gehoord, hey, er zijn daar karpen de nuit, hey. Nachtkarpers, ik ga daar op vissen. Ik had me heel goed voorbereid, hey. Lichte lijn, kleine dobber, klein haakje. En ik dacht, dat zal hier goed lukken. Dus ik begon te vissen. Maar schijnbaar hadden die vissen niet hun naam gestolen, hè, nachtkarpers. Dus schijnbaar tijdens een dag beter ze nog niet te veel. Hè. Totdat er naast mij een jongetje met zijn pa kwam. Hè. En die vader, ik had dat trek door, die had nog niks veel gegeten van vissen. Hè. Of misschien wel veel vissen gegeten, maar nog niet van het vissen zelf. Hè. En dus hij ging dus tonen hoe dat zijn zoontje moest vissen. Hij maakte die lijn klaar. En alleen, dat was weer een touw zo, een dikke koord. Ik dacht, jongens, wat gaat hij doen? Hè? Dan zo een kanjer van een dobber. Ik dacht, als er zo'n vis, als ze inwerpen en ze krijgen een vis dat op zijn kop, dan is hij met één ribberie, naar de haaien. En dan zag ik ook de haak. Ik dacht, maar ik zet hier toch geen haai in, zo'n grote haak. Hè? En dan zei hij de vader ook nog, kijk, we gaan in het midden van de rivier vissen. Jongens, ik kon er eigenlijk een lach niet meer onderdrukken, of zeker een glimlach. Ik dacht, allee, het is dat niet diep, het zit daar geen vissen. Nu, wat bleek, hè? Die jongen haalde die karpen de nuis daaruit. Hè? En ik stond daar met mijn eentje. Hè? Dus, en ja, hij haalde hem op en ja, hij kreeg hem niet uit het water, hij had dus geen schepnet mee. Ja, ik dus daar naartoe lopen met mijn schepnet. Je had ook nog nooit een vis onthaken, ook die vader niet. Ja, we hadden die vis onthaken. Dus ik ben daar eigenlijk bij een groot stuk bezig geweest met die jongen, hé, om hem te helpen. Want na die vis had hij direct weer in beet zo. Dat, maar jongens, en plots, ik viste ook niet. Zo. Zie je? Ze noemen dat wel eens een katvis. Die was een klein beetje groter dan dit, maar het scheelde niet veel. Maar je zit daar niks meer. Dat zit vol met graten, dus je werkt dat gewoon terug. En op het einde vroeg die jongen nog van, ja, wil je mijn vissen hebben? Hè? Ja. Oh, jongens, ik zonk in de grond, ik was nog zo groot. Hè? Maar wat mij vooral raakte, was dat die jongen gewoon alles deed wat zijn vader zei. Hè? Hij vertrouwde hem 100%. Ondanks dat die vader eigenlijk niets wist van vissen. Hè. Terwijl wij hebben een vader die 100% te vertrouwen is. Hè. Daar wil ik naartoe gaan. Van oké, als God iets vraagt van ons, als hij iets doet in ons leven, laat ons hem 100% vertrouwen. Hij is het vertrouwen waard. Hè. Dat is hetgeen wat ik met je wilde doen met dat verhaal. En we zien hier ook dat Jeremia dit ook doet. Hè. En dat doet me een beetje denken aan een tekst uit 2 Korinthe hoofdstuk 5, ik ga het eventjes opschakken, ik heb het lezen van zover, maar in 2 Korinthe hoofdstuk 5. Vers 6 staat het volgende. Daarom zijn we te alle tijden vol goede moed, ook al weten wij dat wij zolang we in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer en de vreemde zijn, want wij wandelen in geloof. Kijk, je ziet het staan, we wandelen in geloof, niet in aanschouwen, maar we zijn vol goede moed en wij beheren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heer ons intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, het zij thuis, het zij in de vreemde, hem wel gevolgd te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat hij ieder weggedragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij het gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Oeh, er is hier niet alleen sprake van, straks gaan wij bij Jezus zijn, maar we gaan ook voor de rechterstoel verschijnen, niet om geoordeeld te worden, maar om te zien wat we gaan krijgen voor beloning. Kun je dat voorstellen? En ik weet, in de gemeenten, in de kerken, wordt er al heel weinig over gebabbeld, terwijl dat er eigenlijk wel heel wat teksten door staan. Dus ik wil daar vandaag een beetje over praten. En wil dus het hebben over de schatten, schatten in de hemel. Laat ons eventjes naar Matthäus hoofdstuk 6 gaan. Matthäus hoofdstuk 6. Matthäus hoofdstuk 6, vers 19. Matthäus hoofdstuk 6 vanaf vers 19. Een heel bekende tekst voor ons. Een stukje uit de bergrede van Jezus. Dus daarom ook heel belangrijk. En dan staat er in vers 19. Verzamelt u geen schatten op aarde waar mot en roest je ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Hou misschien uw vinger daarbij, maar straks gaan we daarop terugkomen. Maar het zou toch wel raar zijn dat je plots zegt tegen uw buur, die misschien niet geloven is, dat je zegt, kijk, vanaf nu verzamel ik mij geen schatten meer op aarde. Ik ga mij nog enkel schatten verzamelen op in de hemel. Hè. En dan hadden ze ook gekeken, want ik ben hier ook door te ruimen. Even de slag van de molen. Nochtans is dit hetgeen wat de Heer ons vraagt. Hè. Dus verzamelt uw schatten in de hemel staat. Nu, laat me heel duidelijk zijn. Ik ga weer eventjes naar de tweede brief van de Korintiërs. tweede brief van de Korintiërs. Voilà, daar heb je 2 Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 5 tot 11. En ik lees even. Dus 2 Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 11. Ik ga lezen vanaf vers 5. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw, om raad verlegen, doch niet raadloos, vervolgd, doch niet verlaten, ter aarde geworpen, doch niet verloren, ten alle tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Goed, wat staat er daar? Wel, in de eerste plaats, laat me heel duidelijk zijn, hier dat ik spreek over schatten in de hemel, moeten we weten dat we nu de grootste schat hebben die er maar kan zijn, dat is onze Heer Jezus. Hij is in ons komen wonen, en wij zijn dat ademvat. En hoe meer dat een ademvat gebroken wordt, hoe meer, of verbroken wordt, hoe meer dat ze gaan Jezus zien. Okay? Dus soms kom je dan zulke toestanden weer, zoals bij dat vissen, dat je nog zo groot bent, maar juist dan kan de Heer werken in je. Omdat je dan verbroken wordt, en je zegt, goh jongens, ja, ik heb maar een groot gedacht over mezelf en zo. Je wordt weer klein gemaakt. En dat is eigenlijk heel belangrijk voor te weten. Zoals er ook staat, in Matthäus hoofdstuk 13 moet dat niet opstaan, maar het is als een schat verborgen in een akker die een mens ontdekt en verborgt. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en koopt al wat hij heeft en koopt die akker. Dat is eigenlijk wat de Heer van ons naartoe wil gaan. Dat we zo'n verlangen hebben naar hem. Hij is alles. Hij is alles in ons leven. Dat is eigenlijk het doel wat hij wil bereiken. Ik hoop dat dat duidelijk is. Schatten in de hemel, dus in de eerste plaats een schat in u. Die is het belangrijkste. Daarover gaat het. En als je dat nog niet ontdekt hebt, ja, dan wordt het echt wel hoog tijd dat je ontdekt dat hij de grootste schat is wat je nog kunt hebben in je leven. Maar goed, laten we eventjes terugkomen op die schatten in de hemel. In de eerste plaats, ze maken toch wel een heel groot verschil met die wereldse schatten, want in de eerste plaats, ze vergaan niet. Ik weet niet veel van jullie gaan ook wel een huis hebben en een auto en zo. Wel, mijn huis, we hebben dat nu samen al een 20-tal jaar, denk ik. Ik zie dat dat niet er beter op wordt. We hebben al nu en dan een beetje moeten opkalfaten weer. Dingen die een dak die lekt en al van die dingen meer. Dus die schatten op aarde, die vergaan. Ik heb ook een auto, die is ondertussen al 8 jaar oud, denk ik. En die staat altijd buiten, want we hebben geen garage. Die verjongt dus niet. Het is nog nooit geweest zo dat mijn auto terug. Het is een nieuwe auto. Nee. Ik maak al een roestplekje op en al die dingen meer. Nee, dus de schatten op aarde die vergaan. Dat is een groot verschil. Die is in de hemel niet. Dat is al een eerste. Een tweede is ook dat we niet voor vervelende verrassingen gaan staan met de schatten in de hemel. Wel met de schatten op aarde. Ik weet nog heel goed, ik denk, het is nu ondertussen 37 jaar terug, gingen wij ons eerste kind krijgen, onze Job. Dus wij hadden ook net de belastingen, we gingen van de belastingen teruggekregen. En dat was toen nog met een postje, we moesten dus dat ophalen in de post, en ik kreeg dan nu geld. Dus we deden dat, omdat we dan ook een paar dingen gingen kopen ook voor onze kinderuitzet. Onder andere, ik weet niet wat dat allemaal was, maar in ieder geval, het was de maandag en we waren vergeten dat de maandag 2 winkels gesloten waren. Dus uiteindelijk een paar winkels bezocht, niks gevonden, ze waren gesloten, dus we moesten terugkeren. S'morgens was dat geld gewoon op de kast gelegd in ons huis. S'morgens was al dat geld verdwenen, dus er was een dief ingebroken. Dat dus allemaal alles niet. Dat was voor ons toen een grote som, ja, dat was maar eigenlijk een beetje geld op onze spaarrekening, hè. En het was allemaal weg. Dit is wat er gebeurt met die schatten, hè, op aarde. Dus die kunnen vergaan en die kunnen weggaan. Hè. En je kunt voor vervelende verrassingen komen te staan in de zin dat, ja, dat dieven inbreken en stelen. Nog een zaak is dat de schatten in de hemel, voilà, die raken nooit op, ik vind dat niet in deze tekst, maar in Lucas 12, vers 23 staat daar. Hè. Dus het is een schat die nooit opraakt. Dat is toch prachtig, hè? Dat je dus niet voor 10 jaar, voor 20 jaar, voor 30 jaar, voor 50 jaar, nee, voor een eeuwigheid kunnen wij genieten van de schatten in de hemel. Allee, zeg een keer, wie wil er van jullie zulke schatten? Hè? Wie wil er die schatten? Nu moet ik hier vinger opsteken. Hè? Oei, oei, allee. Ja, ja, ik ook ze, ik wil echt zulke schatten hebben. Hè? Dat is het team. Wat we kunnen naar streven. Nu, de vraag is natuurlijk van, ja, Ivan, is dat niet een beetje egoïstisch, hè? Babbelen over die schatten in de hemel, hè? En daar werk van maken. En... ja, ik heb daar ook een beetje mee geworsteld, van, ja, mag je dat wel doen zo, hè? Zoals ik nu erover spreek, hè? Dus ik zeg, ja, mensen, alleen verzamelt u maar schatten in de hemel, tenminste, is wel een bod natuurlijk van de Heer. Maar ik denk in de eerste plaats dat het een geloofsdaad is, hè? Zoals Jeremia, dat ze de kroon kocht, terwijl dat de koning van Babel op punt stond om Israël in te nemen. Hè. Dus het ging niet eens meer zijn grond zijn, hij moest afstaan. Hè. Maar hij wist, straks gaat hij die grond in handen krijgen. En het is hetzelfde met die schatten, ja, dat is een geloofsdaad. Want zeg ik, toen ik die schatten, hè. En we gaan die eruit zien, ik weet het echt niet. Hè. Er is sprake van kronen, ik heb dat hier waarschijnlijk al een keer gezegd, bij mij gaat dat een hele grote kroon zijn. Gewoon omdat ik in dit hoofd heb, hé. Maar voor de rest kan ik daar niks meer over zeggen. Ja, wat gaat dat juist zijn en zo? Ik ben heel benieuwd, maar het zullen prachtige schatten zijn, daar ben ik heel zeker van. Waarvan dat we het niet kunnen genieten. Hé. Zoals nu, dan kun ik een stuk taart eten en zo, en dan is het weer weg. Hé. Maar dat gaat zijn, dat blijft voor mij. Dus dat gaat prachtig zijn. Hé. Een tweede zaak is ook. En we hebben dat ook gezien daar net in die tekst in Matthäus hoofdstuk 6, vers 21, daar staat er. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En dat is zo, als je dus bezig bent met die schatten in de hemel, en met die toekomst, wel, dan ga je ook veel meer leven voor de Heer, denk ik. Hè. Dat is logisch. Als je continu bezig bent met schatten hier op aarde, hè, en je wilt ook ondertussen schatten in de hemel, dat gaat niet samen, dat is heel raar. Ik weet nog heel goed, toen ik heb twee keer ons huis verbouwd, dus we hebben er een keer het verbouwd, dan weer verkocht en weer. De tijd dat ik bezig was met die verbouwingen, merkte ik dat ik mij moeilijker kon concentreren op de Heer Jezus. En dat was noodzakelijk kwaad, maar ik ben ook heel content dat dat maar tijdelijk geweest is. En dat is ook zo met de schatten op aarde, soms, ja, moet dat ik je doen, je kunt niet verder. Maar alsjeblieft, laat dit niet het doel van je leven zijn. Sommige mensen vragen ook tegen mij, die van, ja, je huis is nu in orde, hè, zullen we dat eigenlijk willen afstaan, moest God dat van u vragen. Mevrouw en ik, we hebben daar heel vaak over nagedacht, hè, maar wij zeggen nu inderdaad, ja, we zijn tot dat punt gekomen, als het nodig is, dan staan we toch, geen enkel probleem. Hè. Want het is een schat op aarde, hè, die vergaat. Die vergaat en laat ons richten op de schatten in de hemel. Ik wil dat zeggen dat we nu moeten verhuizen, tot nu toe hebben we nog niet, zou ik zeggen, dat beeld gekregen ook van God, of die vraag. Maar moest het zover gaan, ik denk dat het goed is om daar een keer over na te denken. Oké, ben ik bereid om mijn plaats te verlaten als God dat wil? Ik vind dat heel spannend en ja, niet altijd plezant. Maar toch weet je dat dat het beste is. Nu, hoe wordt nu bepaald, hè, of dat je beloning krijgt? Ja, wel, er staat weer een tekst in 1 Korinthe 3, vers 10 tot 15. Ja, je zou het waarschijnlijk kunnen lezen, ik sla het ook even op. 1 Korinthe hoofdstuk 3. 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 10. In Korinther hoofdstuk 3, vers 10, ik lees het even. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundige bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel hoe hij erop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het recht komen, want de dag zal het ontbreken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade leiden, doch hij zelf zal gered worden, maar al door vuur heen. Dus je ziet hier al duidelijk, het fundament is Jezus Christus, dat is geen enkel probleem. Maar als we bouwen op hem, dan houdt hetgeen wat je erop houdt, stand staat. En gaan we loon ontvangen. Dus het staat hier nog een keer, ik vind dat niet uit, dus het komt wel heel vaak in de Bijbel voor. Hoe moet je dat nu voorstellen? Ik heb daar heel vaak over zitten nadenken. Ook van, bijvoorbeeld tegen een preek. Nu is dat al voor de tiende keer dat ik die preek geef. Of iets gelijkaardigs. En dan kun je zeggen, dat gaat goed vandaag. De mensen gaan dat goed begrepen hebben. Het werkt goed door en zo. Dat zal wel veel loon opleveren. Maar ik maak mij daar eigenlijk geen zorgen meer over. Het is aan God ook en we bidden daarvoor en we gaan zien wat dat er heeft. Dus daar moeten we ons geen zorgen over maken als je ingesteldheid denk ik maar goed is. En dat je echt heeft om voor de Heer om te leven voor hem. En ik las in een boekje, ik weet niet of je dat zelf al gelezen hebt, van Adriaan Holloway. Dat is een vertaling, The Shop of Your Life. Heb je dat nog gelezen, dat boekje? Een heel boekje. Ik wel de moeite waard. Het is dus eigenlijk een beetje het verhaal van een christen meisje van 18 jaar die dus sterft voor de Heer komt. En ik lees een stukje uit dat boek voor. Kijk. De engelen droegen, dus komt aan in de hemel en dan staat er, de engelen droegen boeken. Eigenlijk lagen er overal grote boeken. Jezus gaf één van de engelen, een seintje, en die ging vervolgens een hele stapel boeken uitzoeken. Hij selecteerde ze, geloof ik, door iets te lezen op het kort. Toen hij een flinke stapel bij elkaar had gezocht, liep hij van het podium af in mijn richting. Ik kon mijn ogen niet afhouden van de kasten van de boeken die mijn kant op werden gedragen door de engel. En ik kon er niets aan doen dat het lood me in de schoenen zakte toen ik op de rug van elk boek mijn naam zag staan. Iedere stap die de engel deed, zorgde ervoor dat de letters op de rug van de boeken voor mij duidelijker leesbaar werden. Op elk boek stond mijn naam en daarachter de jaartallen 1982 tot 2000. Ik verstijfde van schrik. De boeken werden voor mij op de grond gelegd. Tot nu toe had Jezus me alleen maar glimlachend aangekeken zonder verder iets te doen. Maar nu greep hij naar iets dat op het podium naast hem lag. Met zijn rechterhand raapte hij een stok op met een metalen punt. Op hetzelfde moment vatte de metalen punt vlam. Het leek wel de Olympische vlam. En in een vloeiende beweging gooide hij de fakkel met een boog door de lucht precies op de stapel boeken die voor mij lag. Van de boeken bleef niets meer over. Ik hapte naar adem en deinsde achteruit. Ik voelde de hitte tegen mijn benen. Hier had ik geen moment op gerekend. Toen, even snel als het vuur ontstoken was, doofde het ook weer uit. Ik keek naar de grond en zag niets. Er was van de stapel boeken niets meer over. Ze waren weg verdwenen. De grond voor mijn voeten zag eruit alsof er de avond ervoor een kampvuurtje was gestookt met een beetje gloeiende aarde en as. Toen ik naar die zwart gebladerde grond keek en van de rook een beetje moest hoesten, voelde ik me leeg van binnen, uitgehold. Een zoekende leegte. Even gebeurde er niets. Tot nu toe had ik alles geweldig gevonden, maar je zult er nu wel achter zijn dat mijn christen zijn niet zo heel veel voorstelde. Dat is niet alleen mijn eigen indruk, maar mijn vrienden hadden het ook wel eens rechtstreeks tegen mij gezegd. Je kon van mij bepaald niet zeggen dat ik mijn leven liefde voor Jezus. Diep in mijn hart was ik overtuigd van het christendom, maar voor mijn eigen leven leek dat verder niet zo van belang. Ik nam me telkens voor om daar later niet serieus over na te denken. Dat was het verhaal van dat meisje, dus dat is natuurlijk een fictief verhaal. Maar ik hoop dat dit van niemand van ons ons verhaal wordt als we gewoven komen. Hè. Dat er inderdaad ook wel het een en ander overblijft. En het doet me denken aan een tekst uit de Hebreeën. Hebreeën 11, vers 24 tot 26. Ik lees het ook niet voor. Dus Hebreeën hoofdstuk 11, vers 24 tot 26. Daar staat er: door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor de zoon van Farao's dochter, maar heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de verhelding. En dat is ook hier weer, Hebreeën 11, Mozes hield de blik op de verhelding. En misschien is het goed om niet alleen vandaag, maar ook gedurende deze week u eens af te vragen van: hoe leef jij nu in de wereld? Hè? Het is een moeilijke tijd geworden, maar leef je voor Christus, leef je voor hem. Bouw je leven op hem. Hè? Kijk hoe kun je naar die schatten in de hemel, hè? Of leggen die schatten allemaal weer, want weet, gaat ze niet kunnen meenemen. Hè? Ik weet, ik heb een vriend ook in de gemeente van Nieteren en die heeft altijd iedere week zo'n nieuwe goede tas aan. Hè. En ik zeg dan tegen hem, het is heel mooi, maar weet, had hem straks niet kunnen meenemen. Hè. Dus wij gaan zoals we gekomen zijn, zonder iets mee, behalve wat we daar gaan vinden, zijn de schatten in de hemel. Hè. Dus ik hoop dat je ook een heel goed gaat vinden, want dit zal, je kunt er eeuwig van genieten mee, en dat zal prachtig zijn. Maar vooral nog een keer, ik zie vooral uit naar onze schat, hè, zoals we ook gelezen hebben. Dus nu leven we nog in geloof. Hè. Dus we zien nog niet, maar straks gaan we zien van aanzicht tot aanzicht. En vooral daar zie ik neervallen uit. Heer, dank u dat we echt mogen beseffen dat u ons niet alleen verlost hebt, heer, zoals we ook een paar keer gezongen hebben. Dat u ons niet alleen gered hebt, heer, maar dat u nu ook heer in ons leven wilt zijn. Heer, dat we niet alleen een leven hebben door u, maar dat we ook mogen leven voor u, Heer. En ik bid u ook, wilt u ons echt vervullen, wilt u ons helpen om iedere dag weer ons over te geven aan u. En ook te beseffen, Heer, dat dit ook niet het einde is, maar dat er straks, dat u gaan kennen van aangezicht tot aangezicht, maar meer nog ook, dat u ons nog zult belonen, Heer, voor dingen die wij eigenlijk in u hebben gedaan, Heer. Dat is ongelooflijk. Maar ik dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.